Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast en die gaat over het werken met een groslijst. Vanmiddag sprak ik met een collega en die zei: een groslijst? Wat is een groslijst? Dus dat is mijn eerste vraag aan Peter. Wat is een groslijst?
Ja, even voor de duidelijkheid. Gros spel je G-R-O-S. Dus
zo,
om verwarring
nou,
te
dat
voorkomen.
Komt wel binnen, ja.
Ja, nee. Dat is even een onthulling. Zo, hé. Hey, halen de voorpagina's. Nee, we kennen natuurlijk, althans van de school van vroeger. Gros 12 keer 12 is 144.
Hè? Oh, ja, nee, maar dat is het niet.
Nee, maar dat was ook mijn eerste gedachte. Ik had wel eens langs de zijlijn mensen horen roepen, collega's, of ik voorbeelden had van een groslijst. En aangezien ik altijd berendruk was, zei ik dan nee, sorry. Dan was ik er ook gelijk vanaf. Maar ja, dan kom je op een gegeven moment bij een opdrachtgever die daar dus enthousiast mee aan de slag gaat. Met dank aan mijn collega Marit Sieling, want die heeft mij heel veel wijsgemaakt. Marit werkt bij HIP.
Ja, maar dan weten we nog steeds niet wat een groslijst
is. Nee, dan begin ik. Onderbreek me dan ook niet.
Ik zit al drie minuten te luisteren. Peter, wat is gewoon een groslijst?
Dit is de reclameboodschap.
Nee.
De groslijst is een lijst van leveranciers die geselecteerd zijn om in te kunnen schrijven of om te kiezen, om gekozen te worden door de aanbestedende dienst.
Nog ingewikkelder, ja.
Bij enkel of meervoudig onderhandse aanbestedingen.
Dus simpel, de aanbestedende dienst heeft een lijstje, er staan 10 leveranciers op en dat is de groslijst.
Ja, nou noem jij 10, maar daar gaan we het
seconden.
Zo over hebben.
Ja.
Nee, ja, 2 seconden, dag. Hoe dat vroeger werkte, was dat een aanbestedende dienst zei van, nou ja, het is enkelvoudig, het zit onder de drempelwaarde, de interne drempelwaarde en de Europese drempelwaarde. Nou, we kiezen die leverancier, die kennen we, die doen we, of het is een plaatselijke leverancier.
Zit om de hoek, makkelijk.
Ja, precies. Klaar. Bij meervoudig was het iets uitgebreider. Dus dat was gewoon in de basis hoe daar leveranciers werden geselecteerd, genoemd, keek niemand naar om. Op een gegeven moment kwam de nieuwe aanbestedingswet. Nou weet ik niet meer of het de 2012 versie was of de herziene 2016 versie. Maar daar stonden in de woorden, die moest ik toen ook opzoeken trouwens, niet explain, maar comply. Je moest alles gaan toelichten in een aanbestedingsprocedure. En dat moest dus ook bij de leveranciers die jij gebruikte in je enkel- en meervoudige onderhandse aanbestedingen.
Dan moest je aangeven in die aanbesteding waarom je, of je moest aan anderen kunnen uitleggen waarom je die 3 leveranciers gekozen had.
Ja, en dat konden veel aanbestedende diensten denk ik niet. Want normaals, ik liet het onderwerp meestal langs me heen gaan als het genoemd werd. Want wat de boer niet kent, hoeft hij ook niet op te eten.
Wat de boer niet kent, de vrede niet. Ja.
Ja, je hoeft het niet. Maar er werd op een gegeven moment wel meer naar gevraagd. En nogmaals, of de accountants daar een rol in hebben gespeeld bij de controle. Of de ARD bij de Rijksoverheid, waar waarschijnlijk minder onderhandse aanbestedingen zullen zijn, hè, vanwege volume. Maar je zag op een gegeven moment wel een ontwikkeling dat die groslijst, ja, dat dat wel het instrument is om daar handen en voeten aan te geven.
En hoe maak je dan zo'n groslijst?
Die maak je door een aankondiging te plaatsen dat je, dat je leveranciers zoekt voor een bepaald segment.
Ja, en dan kunnen leveranciers zich aanmelden.
Ja.
die worden geselecteerd.
Ja, en nu sla je
en dan staan ze op een lijstje.
Ja, en nu zeg jij het wel heel plat. En je moet ook daar bepalen op welke criteria per inkoopsegment je de leveranciers toe wil laten tot die gorslijst.
Ja, maar goed, daar kan ik me voorstellen dat je daar bepaalde criteria voor stelt. En dat je die ook aangeeft en dat ze daarop geselecteerd worden.
Ja.
Maar, en wie zet je dan op nummer 1 en wie op nummer 2?
Ja, dan begin je dus in de basis, is dat dus eigenlijk niet te doen.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Ja, dat
nou,
is
nou,
wel...
dat kan, dat is ook een systeem.
Maar
is ook een systeem.
Op een gegeven moment ga je werken met die gorslijst.
Precies, dat is de tweede stap. Hoe ga je dan werken met zo'n gorslijst?
Nou ja, je nodigt 3 tot 5 leveranciers uit. Het afhangt een beetje van het onderwerp af, het volume af. Hè? Want disproportioneel, als het heel weinig volume is, 10 leveranciers uitnodigen, heeft geen effect. Je laat die leveranciers inschrijven. Laat maar even uitgaan van 3 leveranciers. Die kies je. En op een gegeven moment, daar kies je een leverancier uit. En op een gegeven moment presteert die leverancier goed, naar behoren, slecht. En dat ga je vastleggen. Het moet zich langzamerhand opbouwen.
Maar je doet ook iets volgens mij met leveranciers die te hoge offerten uitgebracht hebben. Die krijgen volgens mij ook een minnetje achter hun naam.
Ja, en die gaan dan, die schuiven naar onderen op de lijst. Dus je sluit op een gegeven moment ook de lijst even af. Want ja.
Maar even praktisch, wacht even, want ik wil dat voor me zien. Je hebt een lijst met 10.
Ja.
Je hebt een opdracht, je nodigt de bovenste nummer 1, 2 en 3 uit. Nummer 1 en 3 hebben een hele hoge prijs. En nummer 2 heeft een nette prijs en die krijgt het gegund. En dan? Dan gaan nummer 1 en 3 schuiven naar onder op de lijst.
Nee, nou niet naar onderen. Ze krijgen in ieder geval niet de kans om te presteren. Dus daar komt inderdaad geen vinkje achter, goed of slecht. Of, hè? Dat klopt.
En dan gaat nummer 2 gaat het uitvoeren. Die wordt na de uitvoering wordt die beoordeeld.
Ja, ga verder.
Dan komt er een nieuwe aanbesteding en nodig je dan de nummers 4, 5 en 6 uit? Of
ja,
nummer 2 nog een keer?
Ja, dat is aan de aanbestedende dienst. Hoe presteert een leverancier? En ja, daar zit ook wel iets van subjectiviteit in. Want degene die het eerste de kans krijgt, die krijgt een plusje achter zijn naam, of niet. Maar het is wel duidelijk dat leveranciers die op die lijst staan, dat die kunnen voldoen aan de selectiecriteria.
Ja.
Hij wordt vaak toegepast, maar dat heeft natuurlijk ook, komt een beetje ook omdat het meervoudig, enkelvoudig en meervoudig onderhands niet gaat over een bepaalde drempelwaarde heen. Mm-hmm. Dus MKB-bedrijven, die zie je op gorslijsten staan. Daar vind je geen ballast, nee dan.
Nee.
Daar vind je Centric. Dat zijn niet de leveranciers. Het is heel gedetailleerd werk. Het kost ook heel veel werk in het begin. Want je kunt je voorstellen, ik heb het dus geleerd bij het Groningen Museum. Nou, daar hadden ze 8 categorieën, 8 rubrieken van zaken die kleine dienstverlening, kleine leveringen. Dan is het nog redelijk overzichtelijk.
Ja,
want in het beginnen kost het je als aanbestedende dienst ook veel werk. Je moet dingen gaan vastleggen. Je moet gaan beoordelen, je moet iedereen informeren dat ze toegelaten zijn tot de gorslijst. En daarna gaat het werk aan de gang met de enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen. En dan lijkt het me moeilijk, want de uitvoering heb ik niet meer meegemaakt, de opzet dus wel. Dan lijkt het me wel moeilijk om bijvoorbeeld van leveranciers te wisselen. Want als een leverancier die geselecteerd is een opdracht goed uitvoert,
dan blijft hij voor eeuwig op die gorslijst staan.
Ja, misschien dat er mensen zijn die naar de podcast luisteren die ons kunnen vertellen hoe dat dan in de praktijk uitpakt. Want daar moet ik het antwoord op schuldig blijven.
Heel in het begin van mijn werkende carrière ben ik ook een tijdje inkoper geweest. En toen ik voor mezelf begon, heb ik me nog een tijdje als inkoper verhuurd. En toen heb ik ook ergens een groslijst opgezet. Maar ik weet dat daar de eerste 3 sowieso naar onder van de lijst gingen, want die hadden niet zo heel veel opdrachten onderhands weg te geven. En die hadden een niet zo grote groslijst, maar die hadden zoiets van, we pakken de eerste drie en een keer daarna de volgende drie, dat iedereen ook een keer aan de beurt kwam. Ja. Nou ja, dat snap ik ook. Het is natuurlijk een bepaalde systematiek en die moet je als aanbestedendienst, denk ik, uitleggen aan leveranciers hoe het werkt en wat het doel ervan is. Maar ook, denk ik, want je publiceert het een keer, maar ook hoe je later op die groslijst komt.
Ja.
En, want heel veel ondernemers, die, dat weet jij ook, die kijken naar de grote Europese aanbestedingen. Maar jij weet ook, die grote Europese aanbestedingen die zijn groot vanwege de bedragen. Maar het percentage Europese aanbestedingen van alle aanbestedingen is helemaal niet zo groot. Het grootste deel van de opdrachten zijn enkelvoudig CQ, meervoudig onderhands. Dat is by far het grootste percentage opdrachten. En die Europese die vallen in zicht vanwege de bedragen, maar dat zijn niet de aantallen. En dan vragen ze ook altijd van ja, maar hoe komen we dan in aanmerking voor dat soort kleinere opdrachten? Ja, dat is je melden bij de betreffende aanbestedendienst om te kijken of die een groslijst heeft en wat je moet doen om daarop te komen.
Ja, ik weet ook niet in alle eerlijkheid of het instrument heel breed, heel grondig gebruikt wordt.
Ja, dat weet ik dus ook niet.
Misschien dat we
ik
dat,
kom inderdaad ook nog uit de tijd dat ik inkoper was, dat je inderdaad gewoon, maar dat was in een redelijk grote stad, dat je gewoon lokaal keek welke bedrijven dat konden en die schreef je aan, die benaderde je of die offerte wilde uitbrengen. Ja, ik kan me voorstellen dat je zo'n lijst hanteert, zeker grotere gemeenten, als je veel opdrachten onder de grens te vergeven hebt, maar dan moet je natuurlijk wel een goede systematiek hebben om dat te doen.
En die systematiek, die moet je ook wel duidelijk maken in je procedurebeschrijving.
Ja.
Kies je handmatig, kies je voor die roulatie, kies je bij de roulatie alleen voor de topleveranciers, toppresterende leveranciers. Ja.
Ja, en hoe beoordeel je de leveranciers na uitvoering van het werk? Doe je dat gedurende de uitvoering al of doe je dat aan het eind? En wie zijn dat dan die dat beoordelen? En hoe lang blijft die beoordeling in bestand? Ik bedoel, als die slecht gepresteerd heeft, dan lijkt het me niet reëel dat hij die jaren mee achtervolgd wordt. Ik bedoel,
nee. Nee. Jij kan zo weer aan de slag als inkoper, hoor ik wel.
Nee, dat gaan we niet doen.
Oké.
Okay. Nee, gaan we niet. Dat is lang zo leuk niet als bitmanager.
Ah, bitmanager is maar dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal.
Ja, dat is een andere podcast.
Even een ander belangrijk punt is, en dat is natuurlijk zeker bij enkel meervoudig onderhands een dingetje. Nou, een dingetje niet. Het is een onderwerp van aandacht. Jij en ik kennen allebei de voorbeelden, legio-voorbeelden, waarin of kleine overheidsorganisaties of gemeenten altijd wel riepen, ja, maar we moeten de plaatselijke leveranciers voorrang geven.
Staat ook op mijn lijstje, lokale ondernemers.
Ja, nou die kunnen bij een groslijst, als je de procedure ook goed beschreven hebt, bij 3, 4 of 5 offertes, hè? Stel dat je 5 offertes opvraagt, 3, 4, 5 offertes opvraagt, dan kun je dus duidelijk aangeven dat één van die geselecteerde leveranciers
geen
gevestigd
lokale
is.
Ondernemer.
Ja,
ja, ik denk dat wij nu iets verschillends zeggen trouwens hoor, maar goed.
Vertel.
Ik zou zeggen, van de 5 te kiezen leveranciers komen de 4 uit de lokale gemeenschap en eentje niet.
Ja, wacht even. Dan gaan we onderhandelen. Dat is in alle eerlijkheid aan de aanbestedende dienst.
Oh.
Het omgekeerde werkt ook. Want jij weet ook dat plaatselijke regionale leveranciers dan wel eens met elkaar in de slag gaan. En dat die ene leverancier van buiten daar zeker vroeger bij werd gehaald. Bij bouwprojecten bijvoorbeeld.
Ja, dat klopt.
Om de rest op scherp te zetten.
Ja.
Ik weet ook niet in hoeverre.
En dan vooral even laten vallen dat er ook eentje van buiten bij zit. Hè?
Ja. Zonder namen te noemen.
Ja.
En ja, dan kwam dan inderdaad wel eens verrassend uit dat die leverancier van buiten niks van de afspraken wist. En met de winst aan de haal ging.
Ja, klopt.
Maar het is in ieder geval, dat heb ik geleerd, dat je met die groslijsten je verslaglegging op orde moet hebben.
Ja.
Je communicatie ook. Maar dat is sowieso, dat herken jij toch ook wel. Langer geleden meer enkel en meervoudig onderhandse aanbestedingen een soort free format was. Vrij worstelen.
Klopt. Ja.
En met de gidsproportionaliteit en iedere nieuwe versie van die gidsproportionaliteit zie ik het hele proces van enkel en meervoudig onderhands aanbesteden, ja, zie ik groeien naar het Europese.
Ja.
Afgezien van de termijnen, hè, die je zelf mag bepalen. Maar transparantie heb je nodig. Gelijke behandeling heb je nodig. Objectief beoordelen heb je nodig.
Klopt.
Dus in het werken met die groslijsten, het verdient ook aanbevelen. Ja, je kunt daar één procedure voor uitwerken. En die voor die verschillende inkoopsegmenten van toepassing verklaren.
Ja.
En dan moet ik zeggen, bij het Groningen Museum ging het niet natuurlijk om werken. Het ging om voordeel facilitair.
Ja, precies.
Zaken die met de primaire activiteit van het museum te maken hadden. Tentoonstellingsdesign, tentoonstellingsbouw, schilders. Ja, want dan moesten de muren weer anders
gaan. Ja, die moeten ook een keer weer gesausd worden. Ja, dat,
ja, dat heb jij ook gezien, hè? Want jij bent ook naar het Groningen Museum geweest. Voor
Stones. Ja, daar komen ze wij zo vaak. Nee, de Stones niet. Nee, de Stones niet.
Heb jij de Stones?
We komen wel vaak het Groningen Museum.
Oh, oké. Okay.
Ja. Wees gerust.
Ja?
Ja, dat even ter info aan onze luisteraars. Ja.
Ja. Maar jij komt ook het Groningen.
En dan weet ik ook dat ze de muren regelmatig sausen. Ja, dat klopt.
Ja, dat, of dat duurzaam is, is een ander onderwerp.
Ja, dat kun je afvragen.
Maar, nogmaals, die werkwijze is uitgewerkt. En leveranciers hebben zo een kans om, grotere kans om op die opdrachten uitgenodigd te worden.
Nou ja, en ik moet zeggen, ik vind zo'n groslijst ook eerlijker, want wat je zag in het verleden is dat iedere inkoper in zijn geheugen ging graven van, oh ja, wie zijn de lokale ondernemers? En dan bellen we die even. Voor een deel is dat goed, maar het gaat dus ook wel eens mis. Ik haal het voorbeeld vaak aan van, nou, echt jaren terug, toen ik in een van de gemeentes hier Midden-Nederland een presentatie gaf. En dat daar de lokale ondernemers werden uitgenodigd en iemand van inkoop vertelde wat. En ik over hoe je handig, goed en slim inschrijft. En dat ging met een van die ondernemers vroeg van, goh, er staan tegenwoordig allemaal busjes van, bij wijze van spreken, 4 dorpen verderop bij ons in het dorp. En toen bleek, na wat navragen, dat er een nieuwe inkoper zat. Die kwam uit dat dorp en die nam zijn netwerk uit dat dorp mee. Waar de lokale ondernemers dus zeiden van, ja, ho, dat kunnen wij hier als ondernemers ook. Dan hoef je niet je mensen van 4 dorpen verderop mee te nemen. Dus dat is natuurlijk ook altijd een issue wat speelt.
Ja,
maar dat maakt het natuurlijk ingewikkeld. Want je wil ook als gemeente, als lokale overheid of wat voor instantie dan ook, als je aanbestedingen in de markt zet, je lokale ondernemers daarbij betrekken. Ik bedoel, wees eerlijk. En hoe doe je dat gewoon op een eerlijke manier?
Ja. Nou ja, dat toetreden en verwijderen van de lijst, daar moet je ook spelregels voor bedenken. En die mag je wel zelf invullen. Die toetreding, die kan zelfs gebeuren met een loting.
Dat kan ik me niet voorstellen. Ja, maar weet je, dat, volgens mij maakt dat niet zoveel uit, die regels van toetreden en van verwijderd worden. Het gaat erom dat je zorgt dat dat duidelijk is en dat ondernemers, leveranciers, als ze gebruik willen maken van die groslijst, als ze daarop willen komen, dat je gewoon weet wat de voorwaarden zijn en hoe het werkt. Ik bedoel, die transparantie geldt in het aanbestedingsrecht, dat geldt ook voor het werken met zo'n groslijstsystematiek.
Ja. En die methodiek, daar heb je gelijk in, transparantie erover. Het gemak van een groslijst is dat aanvragen per mail worden uitgevraagd.
Ja, dat is
dus
natuurlijk makkelijker.
Dus niet via tendernet. Ja. Dat is dat leveranciers op de hoogte worden gesteld van frequentie van mogelijke opdrachten.
Ja.
Ja, dat zal niet altijd te doen zijn, maar probeer het in ieder geval wel als aanbestedende dienst.
Ja.
En ja, waar het grote voordeel in zit, is dat aanbestedende diensten al eerder gedwongen worden om te controleren of die betreffende leveranciers ook daadwerkelijk dat kunnen leveren wat voor dat betreffende inkoopsegment nodig is.
Ja.
Dus die selectie, die is heel belangrijk.
Ja, dat klopt.
En ja, je kunt voor sommige contracten, hè, want we hebben het elke keer wel over één leverancier, maar je kunt ook beslissen dat je voor sommige dingen 2 leveranciers selecteert.
Klopt.
Die verschillende.
Maar ja, weet je, Peter, het gaat er nogmaals om, zorg dat de regels en de voorwaarden en alles helder zijn. Dat je, als je er als leverancier op wil komen, dat je weet waar je aan moet voldoen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat geldt in het aanbesteden, of in het hele aanbesteden. in alles wat er op de markt gezet wordt. Het moet gewoon duidelijk zijn en je moet als inschrijver weten waar je aan toe bent.
Ja.
Oké, hebben we nog meer te melden over groslijst?
Nou, volgens mij niet. We hebben het gehad over hoe je op de groslijst komt. Dus wel
hoe je er weer vanaf gaat.
Hoe je er weer vanaf gaat.
Wanneer je het toepast. Niet goed.
De voor- en de nadelen hebben we gehad. Ja, nadelen. Hebben we die eigenlijk wel behandeld?
Nou, ik zou niet weten wat voor nadeel eraan zit, als ik eerlijk ben.
Nee, ik zie het ook als een invulling van een ontbrekend stukje van de puzzel.
Volgens mij is prima. Ja?
Ja. En ja, het is geen sexy naam, Gorslijst.
Nee. Je moet zorgen dat je inderdaad wel altijd leveranciers de mogelijkheid geeft dat ze erop kunnen komen.
Ja, maar je stelt dus ook, we hebben ook al eerder gezegd, wel een maximum eraan.
Ja,
het heeft geen zin om de 50 leveranciers
te zetten. Nee, zeker niet als je niet veel opdrachten te vergeven hebt. Dan is dat onzin. Nee. Moet wel een beetje reëel zijn.
Ja.
Oké.
Maar ik was nog wel... ik heb er nu mee gewerkt. En de vraag is dan... Speelt contractmanagement hier een rol? En ik geef hem even terug. Hoe zie jij dat? Want het is een deel inkoopproces... Maar er zit ook een deel...
Volgens mij speelt dat net zo'n rol als bij grotere Europese aanbestedingen. Ik bedoel, het is de methodiek om een opdracht te gunnen. Dat gebeurt onderhands in plaats van Europees. Maar daarna de uitvoering moet ook door contractmanagement afgehandeld worden. Die is daar ook bij betrokken. Dus ik zou niet weten wat voor verschil dat maakt met Europese aanbestedingen.
Ja, ik zie wel een verschil.
En dat is?
Dat de uitvoering... wel bepalend is voor of je een volgende keer wordt uitgenodigd.
Ja, dat klopt.
Want bij Europees aanbesteden, dat weten wij ook. En die hebben we ook al vaak genoeg aangehaald.
Ja, dat klopt. Je kunt het gigantisch verprutsen en de volgende keer netjes weer inschrijven.
Ja, omdat hij een goede offerte heeft ingediend, kan die best
weer uitkomen. En een mooi marketingverhaal heeft opgeschreven.
Ja. Dus in die zin is dit ook veel eerlijker... Ja, nogmaals, als je de beoordelingscriteria ook wel duidelijk maakt van hè, waar beoordeel je, waarom ben je een aan de top leverancier.
Ja, klopt.
Dus ik denk dat de inkoper dat niet allemaal gaat handelen. Ik denk dat hij bij de opzet betrokken is. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat die contractmanager later een veel grotere rol heeft. En dat hij ook misschien wel de selectie van leveranciers overneemt van de inkoper.
Ja, dat kan. Maar goed, daarbij zou ik dan wel als inschrijver willen weten wie degene is die mij dan beoordeelt. Ik neem toch niet aan dat alleen de contractmanager degene is die in de uitvoering beoordeelt hoe het gegaan is.
Nee, ik denk niet dat je een beoordelingsteam hebt van 5 mensen, maar twee anderen erbij zou wel handig zijn.
Is wel reëel, ja, denk ik ook.
Dat zouden dan 2 inhoudelijk deskundigen moeten zijn.
Bijvoorbeeld.
En dan heb je een evenwichtig beoordelingsteam. Ik denk een goede taakverdeling. En dan zou een gorslijst echt bovenaan de lijst moeten staan van aanbestedende diensten.
Ja.
Om in te voeren. Als ze dat nog niet gedaan hebben.
Ja. Oké. Volgens mij hebben we het daar allemaal wel mee gezegd en verklaard. En hebben we iedereen duidelijkheid gegeven wat een gorslijst is.
Ja, denk ik ook. Maar een beetje na een lange inleiding, hè?
Nou. Dus dan gaan we er nu heel snel een eind aan breien.
Ja.
Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.